Heb jij nog specifiek een bepaald aandeel waar je heel vast op bent, waar je zegt van nou ja, daar een hele vreemde ontwikkeling de laatste tijd, maar echt met een hele mooie upside?
Welkom bij Puur en Persoonlijk, de podcast. De podcast waarin Mark de Bruyne en Erik Nuchteren van Ambassador Vermogensbeheer je meenemen in de wereld van value beleggen.
Goedemorgen Mark, alweer de tweede podcast van het jaar. Het eerste kwartaal 2023 zit erop, een bewogen eerste kwartaal. Er is echt genoeg gebeurd, om het maar even zo kort samen te vatten. Een aantal onderwerpen die we zo meteen gaan bespreken is onder andere de bankruns van maart, met de recessieangsten als gevolg. We zagen een flink herstel van bepaalde techwaarden. We hebben ook nog even het onderwerp OPEC, al is dat niet helemaal Q1, want het was een bericht van begin april, maar toch denk ik wel noemenswaardig. We gaan het hebben over een aantal posities en we sluiten af met een tip voor de luisteraar. Nou, bij ons opvallend natuurlijk voor value, echt een hele mooie start van het jaar. Dus januari, februari verliep heel smooth, om het maar zo te zeggen. En in de maand maart ontstond er de nodige onrust. De eerste onrust in Amerika bij de Silicon Valley Bank. En niet te, wat vrij snel daarna natuurlijk Credit Suisse. We zitten nu, zijn we alweer een maandje verder. En het is allemaal weer wat rustiger geworden op dat gebied. Hoe zie jij die bankensector en alles wat er zeg maar geschreven is de laatste tijd, maar ook voor de komende periode?
Ja, dat is natuurlijk de nodige onrust geweest over die banken. Met name ook van hoe solvabel en hoe liquide zijn ze. Het is allemaal op gang gekomen met de bankrun van de Silicon Valley Bank. En dat had er eigenlijk mee te maken dat het was is een wat specifieke bank. Een middelgrote Amerikaanse bank die vooral deposito's heeft van hele grote techklanten of partijen die actief zijn op het gebied van venture capital en private equity. Ja, dat zijn sectoren, segmenten die het afgelopen jaar heel goed hebben gedaan. En de partijen die niet zo goed wisten wat ze met hun geld moesten doen, hebben ze geparkeerd bij Silicon Valley Bank en soortgelijke banken. Ja, en Silicon Valley Bank wist ook niet veel beters te doen dan dat geld te beleggen in Amerikaanse staatsleningen. Ja, wat is veiliger? Alleen die Amerikaanse staatsleningen, relatief laag rendement, lange looptijd. En wat er gebeurt is dat de deposito's-houders hebben hun geld, hadden het weer nodig, omdat het niet meer zo goed ging in hun sector. Het probleem was dat als gevolg van die oplopende rente, moest Silicon Valley Bank die Amerikaanse staatslening gaan verkopen. Ja, die lage rendementen waren nog steeds, alleen de koers waren gezakt om te reflecteren dat de rente is opgelopen. Dus je had daar een mismatch tussen de activa en de verplichtingen. En ze moesten met verliezen die lening gaan verkopen. En dat heeft eigenlijk een bankrun getriggerd. Ja, dan krijg je toch wat onrust van, hoe zit dat dan met andere banken?
Ja. Nou, als ik daar heel even op, want dus ook voor de luisteraar, er werd 42 miljard in één dag onttrokken. Dat is natuurlijk echt bizar. Als je kijkt naar 2008, had je een van de banken die ook in de problemen kwam, was in 10 dagen tijd, werd er 17 miljard onttrokken. Dus dat geeft wel even aan wat tegenwoordig online overboekingen, hoe snel het kan gaan. Ja. Dat is ook iets wat Klaas Knot ook, die was daar ook van geschrokken. Hoe snel dingen kunnen gaan. Maar hoe zie jij de balans op dit moment van banken?
Kijk, de Silicon Valley Bank is gewoon een heel apart verhaal. En dat is ook onderdeel van het feit dat in Amerika het toezicht op banken wat minder streng is als je je balans totaal onder de 250 miljard dollar houdt. Nou, bij Silicon Valley Bank wat minder streng toezicht en ook slecht risicomanagement. Ik denk, wij beleggen met name in banken in Noordwest-Europa, een paar Nederlandse banken en een bank in het Verenigd Koninkrijk. Ja, die regels in Europa die zijn gewoon veel strenger. Ik denk ook dat de banken gewoon qua kapitaal gewoon best goed voorstaan. Solvabiliteitsratio's van 14 aan 15% van de banken die wij hebben. De liquiditeit is ook veel beter. Maar als je ook gewoon kijkt naar...
En even inzoomen op die liquiditeit?
Wat bijvoorbeeld ook een groot deel van de... een wezenlijk deel van de deposito's die bij de banken gestald worden, die worden door de bank op hun beurt weer bij de ECB gestald. Overnight wordt dat bij de ECB gestald tegen 3% rente. Nou, dat is eigenlijk risicoloos geld verdienen voor de banken. Ze hebben ook veel diversificeerder hun leningen uitstaan. En dus onze bank ook, die zitten maar voor een veel kleiner stuk in beleggingen. Dus in staatsleningen of in andere soorten obligaties. Dus als er een run zou komen op de banken, zouden ze een groot deel kunnen faciliteren met de liquiditeit die ze hebben staan.
En dat is in een percentage?
Nou ja, ze hebben sowieso al ongeveer 10% aan liquiditeit staan. Maar wat gewoon veel belangrijker is...
Als ik het vergelijk met 2008 en nu 2023... dat je in 2008 stond er ongeveer een procent of 4-5.
Nu zit dat all-in zit dat toch in rond de 25-30%. Ja, dus dat is een heel wezenlijk verschil. Plus ook het feit dat de kapitaalratio's van de banken veel beter zijn. En dat ook de leverage ratio, het eigen vermogen ten opzichte van de hele balans, is ook toegenomen. Hè. Toen was dat rond de 2-3%, nu zit je veel dichter bij 4-5%. En dat is toch een wezenlijk verschil. Ik denk ook wat dat betreft, de perceptie is dat banken dat beleggen in banken erg risicovol is. Ik denk als je kijkt naar hoe ze er op dit moment voor staan, als je ook kijkt naar het risicoprofiel en als je ook nog kijkt naar de waardering, ik denk dat je zeker bewust van moet zijn dat er risico's aan zitten aan het beleg in banken. Maar ik denk dat ook, je moet ook gewoon kijken naar de kansen die het biedt en dat op dit moment ook de banken waar we met beleggen, dat gewoon de opwaartse potentie groot is, dat je mooi dividend eronder hebt liggen, dat er ook ruimte is om kapitaal terug te geven aan aandeelhouder en dat je zeker ook een stukje van je vermogen in de aandelensfeer in de bancaire sector moet stoppen.
Oké, dankjewel Mark. Even terug naar de onrust van maart. We zagen natuurlijk, je had het net over de Amerikaanse bank en vervolgens hadden wij Credit Suisse. Het creëerde nogal wat onrust in onze thema's, want er kwam ook nog wel de nodige recessieangst. Dus je zag niet alleen financials hard onderuit gaan, banken en verzekeraars, maar ook olie- en gaswaarden en grondstofspelers.
Ja.
Precies eigenlijk drie thema's die wij toch wat zwaarder spelen in de portefeuille. Die het heel goed hebben gedaan trouwens in 2022 en er ook voor gezorgd hebben dat wij als value-partij goed door 2022 heen zijn gekomen. Nu zien we in ieder geval weer het herstel in april plaatsvinden. Hoe kijk je... Even naar deze drie thema's. Dus even financials, grondstoffen en de olie- en gassector.
Nou, ik denk dat de perspectieven voor deze sectoren nog steeds heel erg goed zijn. De reden waarom we deze thema's spelen is dat de inflatie is sinds een 2 jaar aanzienlijk hoger dan wat we de afgelopen decennia hebben gezien. Je ziet overigens wel dat inflatie de laatste maanden weer wat aan het teruglopen is. Maar onderliggend, als je kijkt naar de kerninflatie, zonder volatiele thema's zoals energie en voeding, zie je nog steeds dat de inflatie aan het oplopen is. Wij denken ook dat die inflatie langere tijd hoger gaat blijven dan wat de markt denkt. Eveneens als we denken dat de rente langer hoger zal blijven. En dat speelt in principe deze belegging in de kaart. Dus met name de banken en de verzekeraar die profiteren van het feit dat de rente niet meer onder 0% staat, maar dat we gewoon weer een renteomgeving hebben van zeg 2-4%. Nou, dat is vooral voor banken of voor hun rentemarge en voor verzekeraars. Ja, die hebben een groot gedeelte van hun beleggingen zitten in obligaties. Dus maakt een groot verschil of je daar 0% op krijgt of een procent of 3.
Ja. We hebben trouwens de dip van maart hebben wij aangegrepen om onder andere positie als Nationale Nederlanden te verzwaren. Waarom?
Nou, omdat ik nog steeds denk dat bij Nationale Nederlanden, en dat geldt ook voor de andere verzekeraars in portefeuille, dat die op zich gewoon profiteren van het feit dat de rente omhoog gaat. Hè, dat is goed voor de belegging die ze hebben, maar ook voor de verkoop van levensverzekeringen. Als je maar 0% rente maakt, dan is het niet zo handig om dan als consument om dan levensverzekeringen te kopen met een bepaalde gegarandeerde kapitaalsuitkering. Dus ik denk... Wat dat betreft dat die perspectieven gewoon goed zijn, dat ook de kapitaalratio's hoog zijn. En uiteraard, kijk, verzekeraars hebben natuurlijk wel die zijn blootgesteld aan de beweging op de markt. Hè. Dus als rente stijgt, obligatiekoers omlaag gaan, stukje exposure naar aandelenmarkt, naar de vastgoedsector. Maar die risico's die zijn niet zo groot als op dit moment de markt inprijst. Dus als je daar kijkt ook gewoon wat er aan dividend wordt uitgekeerd, aan ruimte is voor de inkoop van eigen aandelen. Ja, dan ga je snel naar rendementen van alleen al 9%. 8, 9, 10% ligt een beetje aan welke verzekeraar je neemt. Ja, en ik denk dat die risico's niet zo hoog zijn als de markt inprijst. Als je ook gaat kijken naar bijvoorbeeld de gevoeligheid van die verzekeraar voor marktbewegingen, ja, dan moet het wel heel erg slecht gaan, wil je op dit moment ja, de huidige koersen rechtvaardigen.
Dus eigenlijk verwacht je ook gewoon keurige Q1-cijfers. Ja. Die zullen de komende weken gepubliceerd gaan worden. Ja. Dus er is ook nogal wat ruimte voor herstel. Kijk naar NN van 42 terug naar wat onderkant 32, staat nu rond de 34. Ja. Maar er zit wat dat betreft voldoende upside. Ja. Dan hadden we nog twee thema's. Olie en gas. Als ik kijk even naar de olie majors, dan bedoel ik Shell en Total Energies, de Franse partij. Nou, die zijn wel met een comeback bezig. Ja. Wat me opvalt, dat de kleinere spelers, zoals Harbour Energy, eigenlijk relatief slecht presteert.
Ja, nou ja, op zich koerstechnisch slecht presteren, want onderliggend presteren ze gewoon prima. Ze hadden prima jaarcijfers en ook de outlook voor dit jaar is ook verder weinig mis mee. Overigens, Harbour Energy is gewoon de grote olie- en gasexploratiebedrijf in het Verenigd Koninkrijk. Is ten opzichte natuurlijk van Shell het wel wat kleiner. Maar ja, als je gewoon kijkt naar dit soort bedrijven, ja, die zijn natuurlijk in een bepaalde geografisch gebied actief. In het geval van Harbour Energy, vooral op de Britse Noordzee. Ja. Ja, dit bedrijf geeft behoorlijke last van het feit dat de Britse belastingen flink verhoogd zijn naar 75% voor dat deel wat in het Verenigd Koninkrijk wordt geproduceerd. Maar ik denk van dat ook gewoon speelt dat de fiscale onzekerheid, het feit dat de olie- en gasprijs natuurlijk flink zijn teruggevallen. Overigens zie de olieprijs de laatste tijd wel weer behoorlijk oplopen. Ik denk dat de onzekerheid is van hoe deze bedrijven, ja, hoe over een aantal jaren bijstaan, dat veel bedrijven toch schuw maakt om te investeren hierin.
Ja, maar dat betekent dat de aanbodzijde steeds verder gefrustreerd wordt.
Ja, absoluut.
Dat dit soort partijen misschien ook nog wel eens interessant zijn om te worden overgenomen.
Ja, ik denk het wel dat er ook zeker een stukje consolidatie in die markt gaat plaatsvinden. Maar ik denk dat op dit moment veel grotere partijen de kat uit de boom kijken om toch wat meer zicht te krijgen op wat nu de fiscale regels worden, blijven. En ook wat de milieueisen zijn naar de toekomst toe. Dat op dit moment, dit soort bedrijven, die zijn echt gewoon heel goedkoop. Dus wat dat betreft denk ik ook dat het voor investeerders best lucratief is om op dit niveau in te stappen. En dat de neerwaartse risico's toch gewoon laag zijn. En ja, het idee dat we binnen een paar jaar van fossiele brandstof af zijn, is gewoon niet realistisch. Ik denk een bedrijf als Harbour Energy, dat bestaat over 10 of 15 of 20 jaar gewoon nog. Want de vraag naar olie zal de rest van het decennium gewoon toenemen.
Ja, dus we gaan dat. Dat is in ieder geval voor ons een dominant thema in de portefeuille. Zeer interessante waarderingen. Als je kijkt naar de cashflow, inkoop eigen aandelenprogramma's. Dus gewoon een hoek die wij blijven spelen. Dan gaan we nog even naar de grondstoffen. Ook een belangrijk thema. Dus op basis ook van de energietransitie. We hebben eigenlijk niet zo heel lang geleden een positie ingenomen. Ook weer dankzij die dip in de markt in Teck Resources. Ja. Een Canadese mijnbouwer die we eigenlijk al een tijdje in het vizier hadden. Alleen die koers liep weg. En gelukkig kregen we toch de mogelijkheid om hem halverwege maart op te pikken. Ja. Alleen nu speelt er eigenlijk vrij snel een overname op Teck Resources door Glencore. Hoe zitten we erin op dit moment?
Nou ja, kijk, we zien de energietransitie, die gaat er gewoon voor zorgen dat de vraag naar speciale metalen, dat die gewoon de komende decennia enorm zal toenemen. En het aanbod, het is moeilijk om dat te blijven faciliteren. En dat heeft er zijn meerdere redenen voor aan te dragen. Dat heeft natuurlijk ook met te maken dat ook partijen in deze sector heel voorzichtig zijn met investeringen, omdat de fiscale, maar ook de milieuregels nogal snel veranderen. En dan is het eigenlijk gemakkelijker om een concurrent over te nemen of kleinere spelers over te nemen, dan om zelf een mijn te gaan ontwikkelen met alle risico's van dien en ook alle problemen die dat met zich meebrengt. En ook gegeven feit dat het vaak zeg maar een jaar of 10 duurt voordat een mijn echt operationeel actief is. Nou, we zien dat dus ook met Teck Resources, dat de grootste mijnbouwer van Canada, die met name actief is op het gebied van koper en zink, maar ook op het gebied van kolenproductie. En met name die koper- en zinkactiviteiten, die zijn gewoon heel interessant. Teck Resources is eigenlijk ook de enige partij in de sector die op grote schaal nog de winning van koper uit de eigen mijnen kan opschalen. En dat heeft ook de aandacht getrokken van een speler zoals Glencore. Is een bod uitgebracht op Teck Resources. Dat bod is afgewezen, is inmiddels ook verhoogd. Is ook nog een keer afgewezen en dat speelt eigenlijk het nodige. En daar kan ik niet al te veel op details ingaan. Maar laat ik zo wel zeggen dat we wel verwachten dat die consolidatie in die... In deze sector, nu gaande is en dat waarschijnlijk nog wel meerdere partijen zijn die overgenomen zullen worden dan wel zullen fuseren. Dus eigenlijk wel heel interessant wat daar eigenlijk gaande is.
Oké. En we parkeren even het onderwerp grondstoffen. Dan gaan we op het einde nog even op terugkomen.
Ja.
Een van de belangrijke items was vorig jaar, en dat is dit jaar niet anders, is de ontwikkeling van de rente. Als je die goed kan voorspellen, waar die naartoe gaat, dan ben je als belegger, heb je een enorm voordeel, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Je gaf net al aan, de kerninflatie loopt nog steeds op. En dat is eigenlijk de belangrijkste inflatie. Ja. Dat betekent, zijn wij nu te naïef, zeg maar, in de markt? Hoe we nu de renteontwikkeling inprijzen? Je ziet toch, de verwachting is dat de korte rente nog wat omhoog gaat, maar je ziet de lange rente daar alweer onder staan. Hoe zie jij de rest van het jaar?
Nou ja, we hebben natuurlijk een van de meest opvallende ontwikkelingen van het eerste kwartaal is geweest dat de beweeglijkheid in de rentemarkten zo hoog is geweest. Dat is eigenlijk sinds de kredietcrisis hebben we dat niet meer gezien. Het heeft ook te maken met zeg maar de draai die we op de obligatiemarkten hebben gezien. In eerste instantie liep de rente de eerste twee maanden van het jaar redelijk verstaag op om in maart eindelijk flink te draaien, flink te zakken. En dat heeft eigenlijk met te maken dat als gevolg van eigenlijk de snelle verhoging van de rente, bedenk dat we in Amerika zeg maar een maand of 15 geleden nog op nul stonden en nu zitten we al op 5%. Ja, dat begint natuurlijk her en der door te werken in de markt. En als gevolg ook van die beweging zie je het her en der piepen en kraken. En een van de gevolgen was ook die bankrun op Silicon Valley Bank. En dan zie je dan toch dat de markt eigenlijk begint in te prijzen van, als gevolg van die hoge rente, de inflatie is aan het zakken. Kerninflatie niet, maar goed, dat wordt dan even vergeten. We krijgen waarschijnlijk een recessie of nog meerdere problemen. En als gevolg daarvan zullen centrale banken of stoppen met het verhogen van de rente, dan wel geleidelijk aan de rente weer gaan verlagen. Dat is eigenlijk wat op dit moment wordt ingeprijsd. Ja, ik vind dat wat naïef en ook wat te gemakkelijk, omdat je nog steeds ziet dat de kerninflatie hoog is en nog steeds oploopt. Je ziet ook dat de centrale banken hebben de afgelopen decennia alleen maar de rente verlaagd, hebben vonden dat de inflatie te laag was, hebben dan eindelijk nog aangewakkerd door een groot opkoopprogramma van obligaties te starten. Je ziet nu dat de rente is al flink verhoogd, maar het opkoopprogramma van obligaties, dat moet nog eigenlijk worden afgebouwd. En daarnaast, wat nog wel eens vergeten wordt, is dat er enorme monetaire of fiscale stimulering plaatsvindt vanuit de overheden. Want de overheidsschuld die loopt ook steeds verder op, omdat iedere keer als er ook ergens tegenwind is of als bepaalde zaken niet helemaal lekker lopen, compenseert de overheid dat of wordt de overheid neemt de risico's op zich. Dus feitelijk wordt die markt steeds verder aangejaagd, terwijl er op dit moment niet zozeer een vraagprobleem is, maar veel meer een aanbodprobleem. Ja. En het is natuurlijk, die overheid en ook die centrale banken, die kunnen niet zomaar de mijnen bijzetten. Die kunnen niet zomaar de autoproductie verhogen. Die kunnen niet zomaar de woningproductie verhogen. En daar zit hem op dit moment het probleem. En ik denk nog steeds dat we rekening mee moeten houden met dat de inflatie langer hoog blijft en dat ook de rente langer hoog zal blijven. En tot welk niveau de rente opgevoerd zal worden, dat is moeilijk op dit moment in te schatten. Het is wel zo, een vuistregel is dat wil je in principe de inflatie terugbrengen, dat in eerste instantie de rente hoger moet zijn dan de inflatie. Dus wat dat betreft hebben we zeker in Europa nog een lange weg te gaan. En ook
maar we verwachten waar we naartoe gaan, richting de 4,5% einde van het jaar? We zitten nu op 3.
De verwachting
is in mei.
En Europa wordt eigenlijk ingeprijsd dat we richting de 3,75 gaan. We staan op 3%. Dus dat we in mei nog een renteverhoging krijgen van 0,5%. En in juli van 0,25%. En dat het dan wel ver zou zijn. Ja, dat zou best kunnen. Want ik kan me ook voorstellen dat centrale banken toch ook even willen aankijken wat de impact is van hun eigen maatregelen. Maar het is wel zo dat de inflatie is voor het groot deel toe te schrijven aan het feit, aan dit hele ruim monetaire beleid. En waar nu centrale banken aan het afremmen zijn, zien we ook nog steeds dat er vanuit de overheden flink gestimuleerd worden. Ja. Dus dat maakt het wel, ja, ik ben wel heel benieuwd hoe de centrale banken hiermee om zullen gaan. Omdat ze aan de ene kant het moeite hebben om die inflatie terug te brengen. En aan de andere kant, je wil ook niet de economische groei te sterk afremmen. Nee. Dus dat is een balans.
Een balanceer act. Ja. Dus we gaan het de komende periode zien. In ieder geval in Europa mogen we nog wel wat stapjes verwachten. Amerika zit een beetje richting het eindpunt. Tenminste, dat is een beetje de marktverwachting. Wat opvalt de laatste tijd is die dollar. Euro-dollar richting de 1,10. Die stond vorige week zelfs bijna al even 1,11. Dat is wel even een opvallende beweging. Ja. Niet dat wij nou valuta-strategen zijn, maar wat is je verwachting op dit gebied?
Ja, wat natuurlijk lastig in te schatten, maar het idee is eigenlijk een beetje dat nu de ECB een van de weinige centrale banken is die nog een vrij agressieve houding heeft. Hè, van we moeten de inflatie terugbrengen, we moeten de rente nog verder verhogen. En in de Verenigde Staten lopen ze daar wat dat betreft in dat proces toch wat voor. Daar is wat meer het idee van dat we daar al op een kantelpunt staan, dat wellicht de rente al verlaagd zou kunnen worden. Dat moet ik over nog wel zien. Ik denk wel dat, ik vind het lastig in te schatten welke kant op gaat. Je moet mogelijk rekening mee houden dat de dollar nog wat zou kunnen verzwakken.
Ja. Nou, we hebben in ieder geval relatief weinig exposure in onze portefeuille, dus weinig dollarbeleggingen. Dus de huidige verzwakking heeft niet zoveel impact. We gaan naar het einde. Heb jij nog specifiek een bepaald aandeel waar je heel vast op bent, waar je zegt van daar een hele vreemde ontwikkeling de laatste tijd, maar echt met een hele mooie upside?
Nou, ik was enkele weken geleden in Frankfurt bij de investeerdersdag van AMG. Dat is een Nederlandse midcap genoteerde bedrijf wat met name actief is op het gebied van allerlei speciale metalen. En vooral op het gebied van lithium grote stappen vooruit aan het zetten is. Ik was er al vrij positief op, maar die positieve attitude ten aanzien van dat aandeel is denk ik alleen maar bevestigd. En wat dat bedrijf eigenlijk aan het doen is eigenlijk die hele keten van de winning, de verwerking en uiteindelijk het lithium geschikt maken voor de productie van om in batterijen opgenomen te worden. Ja, dat ze daar toch wel goede stappen aan het zetten zijn. En dat ze eigenlijk ook datgene wat ze aan het beloven zijn, dat ook gerealiseerd wordt. Koers is de laatste tijd wat teruggelopen. Ik moet overigens wel zeggen dat vorig jaar een hele flinke koersstijging is geweest. Je ziet dat de koers wat terugloopt, dat heeft met name.
Ja, maar het is ook wel volatiel. Dus je €30, €40, nu van €40 weer terug naar €33 euro.
Het beweegt heel erg mee met de prijzenontwikkeling van lithium. En die is wat aan het teruglopen. Ik denk alleen dat eraan voorbij wordt gegaan dat AMG ook gewoon met afnemers langlopende contracten heeft afgesloten. Tegen goede condities. En dat ze een van de weinige partijen zijn die gewoon die hele waardeketen geeft. En ik denk wat dat betreft dat dit een aandeel is wat de komende jaren zeker kan verrassen. En dat op de huidige terugval dat het voor de mensen die het nog niet hebben heel mooi is om een positie op te bouwen.
Super, dankjewel Mark. Dit was alweer de tweede podcast van het jaar. Bedankt voor het luisteren. De podcast, er staat ook een samenvatting bij ons op de website met de kwartaalupdate. Daar staan verschillende transacties die je kan teruglezen, ook in de verschillende portefeuilles. Dus in de value portefeuille, in de dividend portefeuille en in het beursgenoteerde vastgoed. Nogmaals dank voor het luisteren en wij zijn er in juli weer.
Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. De in deze podcast verstrekte informatie is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies en is geen aanbeveling of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. De informatie is uitsluitend bedoeld om kennis te maken met de beleggingsvisie van Ambassador. aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.